helemaal niet. Ik heb me gewoon te rusten gelegd en ik heb heerlijk geslapen. En het klopte ook allemaal. Alles klopte precies. En dat was gewoon een wonder. En andere mensen hadden altijd last met taxis om 's avonds terug naar het hotel te krijgen. En wij hadden helemaal geen last. Wij houden ons hand op en ze brachten ons van de ene kant naar de andere kant. Dus ervaar je gewoon dat de Heer met je is en ook in deze dingen alles leidt. Ja, dat is. En dat is al een paar jaar terug, hoor, heel wat jaar terug, maar dat was ook een heel reëel ding. Ik vind het altijd zelf in mijn persoonlijke leven ook. Het sterkt je elke keer weer. Je geloof. Je ervaart steeds weer de Heer is echt. En je kan ook vertrouwen. Vertrouwen, maar gewoon eenvoudig, gewoon vertrouwen. En ik geloof dat de Heer dat ook graag wil, dat we gewoon eenvoudig leren te vertrouwen. En dat was ook een keer naar Bulgarije. En toen had ik ook een auto vol met lectuur. En toen, tegenwoordig verstoppen we het beter als toen. Maar ik wist ook heel zeker dat ik moest gaan. Maar toen was ik wel zenuwachtig, hoor. Maar ik wist dus heel zeker dat ik moest gaan ook. En toen kwam ik bij de grens, maar ik was dus met een vriend, die kon geen Hollands en geen Duits, die kon alleen maar Engels, en ik kon geen Engels. Dus dat was ook al een beetje moeilijk, dat was nog niet zo erg handig eigenlijk, maar bij de grens, hij zei dus niks. En dat was ook wel het beste, omdat we elkaar niet anders met gebarentalen moesten werken, dat is het niet. Maar toen werd het dus gecontroleerd, en het was moeilijk om een visum te krijgen. En toen kreeg ik toch op laatste een visum. Ze wou me eerst maar 2 dagen geven. Ze zei, ja, 2 dagen, dan kan ik niks doen. Ik wil door het land. Van de ene kant naar de andere kant. Dus dan moet ik de hele dag doorrijden. En dacht, dus dat is onmogelijk. Daar heb ik geen zin in. Heb ik dus een week gekregen. Maar toen dacht ik dat ik klaar was. Maar dan kreeg ik nog controle. En daarna hebben ze haast de hele auto hebben ze uitgekampt. De koplampen, de motorkap, de sportborden, de deuren heen en weer. En kloppen als er niks in zat. En precies op de plaatsen waar het verstopt zat. Daar ging de juffrouw met de hand niet. En dan sloeg ze het over en dan begon ze weer. En zo ging de hele auto rond. Nou, dat was gewoon een wonder. Je kon gewoon zien, de Heer had die vrouw haar hand vast. En regelde het zo waar ze mocht kloppen en waar ze niet mocht kloppen. Dus het was gewoon een wonder. Ik kon er echt niks verder aan doen. Nee.
Je zegt nooit, zo'n spuitje heet of koud, hè? Je zegt, een spuitje heet of koud, dat ken je wel, hè?
Heet of koud? Nee.
Nee, dat is een spuitje, vroeger als het verstopt, mensen gaan de kamer, ik verstopt iets, om te zoeken.
Ah, je wordt warm of je wordt koud?
Ja,
oh, ja, dat was goed.
Dat doe je niet, hè?
Nee. Maar zo ervaar je dat we een leven
warm en koud.
Ik kon geen handtekening zetten toen, maar goed, dat doet er niet toe. Ik geloof niet dat de Heer in een zekere zin mensen vraagt die, nee, dat geloof ik niet, dat die perfect zijn, maar gewoon vertrouwen op de Heer. En als je weet dat je een opdracht hebt, dan zal je ook gerust helpen, dat geloof ik absoluut, dat ervaren we. En het is gewoon alleen maar een wonder dat er ook dit verleden jaar dus zoveel teams gegaan zijn. En we vertrouwen dat de Heer dat, omdat er ook meer en meer mensen willen gaan, dat er ook deze zomer ontzettend veel gaat gebeuren. En we geloven gewoon in grote dingen. We zijn er ook gewoon op het bouwen dat de Heer gewoon grote dingen doet.
Misschien kun je vertellen hoe ze zich kunnen bouwen van degene?
Ja, nou, als je dus dan schrijf je gewoon even een kaartje naar Kruistocht. Postbus 47 Ermelo.
Ermelo?
Ermelo, ja. En dat is dus voor een informatieweekend of een informatiedag. Dan krijg je vanzelf allerlei post terug. Ja. En je kunt dus bidden voor het werk, dat is heel belangrijk. Ik bedoel, mensen geven wel, en dat is natuurlijk ook fijn, maar ik geloof dat het belangrijk is dat je mensen achter je hebt die echt bidden. Hoe vaak is het niet dat mensen zeggen, nou wil je voor dat en dat bidden? En dan zeggen, ja, dat is goed. Maar dan ergens, dat is ergens vaag. Ik bedoel, hoeveel bidden echt vaak voor mensen als ze erom vragen? Hoeveel mensen doen het echt die de tijd erover nemen en de zaak voor de Heer brengen en zaken doen met de Heer, bij wijze van spreken? De troon bestormen. En ik geloof dat het juist daar ook in zit dat mensen echt bidden voor het werk. Want dat heb je gewoon nodig. En dat heb elk werk van de Heer nodig. Dat die een groep bidders achter zich heeft staan. Ik denk dat is het heel groot geheim in verborgen.
Iedereen heeft het nodig, maar deze reis merk je het gauw.
Ja. Maar iedereen heeft het nodig.
Fijn. Misschien heb je alleen gekomen om iets te vertellen, maar aansluitend hierop.
Corrie heeft alles
overstaan. Nee, wat? Ja, een paar woordjes kun je toch zeggen, dan kunnen ze beter
voor
je binnen. Nou, er zijn mensen die komen niet uit, die zijn alleen de geest aanwezig.
Nou, Corrie, die weet er veel meer vanaf dan. Dan ik hoor. Tja, wat moet je daar nou allemaal over vertellen? Maar,
mag ik vertellen waar je geweest bent, is dat geheim?
Nee. We zijn een keer afgelopen jaar, een vriend en ik, zijn naar Rusland geweest. We hadden ook eens geprobeerd om met een auto, met lectuur, een bescheiden hoeveelheid, maar over de Russische grens te komen. Dat leek niet zo makkelijk te zijn, maar het was het ook niet. Maar het was nog een goed weggestopt. En het ging allemaal goed zo. Mm. En dat is wel een hele belevenis. Vooral de laatste 100 kilometer altijd bij een grens. Dan zit je wel een beetje in de zenuwen. Dan doe je wel een beetje verkeerde dingen of zo. Vaak. Maar als je dan bij de grens komt, dan denk je, nou ja, zullen we wel zien wat er gebeurt. En bij de Russische grens was het ook Nogal erg. We hebben het nooit zo erg meegemaakt. Dat alles moest uit de auto en je werd gefouilleerd. En er kwam een mannetje en overal. Dat was er speciaal voor om onder de auto te kruipen en in alles te kruipen. Maar het werd gelukkig niet gevonden. Alleen wat fruit, dat mochten we niet mee naar binnen nemen.
Nee?
Nee, dat voor besmettingen zeker of iets dergelijks. Dus dat werd ter plaatse vernietigd. Toen.
Op welke manier? Als je erbij komt, hè?
Maar het is wel heel erg daar. Ik had niet gedacht dat het zo was. Je hoort dus wel eens dat er kerken open zijn in de Sovjet-Unie. Dat is inderdaad het geval. In grote steden zoals Kiev en Moskou en ook wat kleinere, nog wel. Maar de kleine plaatjes die langs de route liggen, je mag maar één route rijden. Die moet je ongeveer een half jaar van tevoren moet je vragen of je die mag rijden. Een standaardroute. En dat mocht. De kleine plaatjes.
En dan kun je ook met de paal doen, sorry. Je kunt niet volgen met de paal.
Nee, we zijn eens een keertje, zijn we helemaal per ongeluk, zonder kwaad gedachten en zo, zijn we verkeerd gereden. Toen waren we, nou ik schat 300, 400 meter, waren we op de verkeerde weg. Het was ook een vrij aardige weg. En er ging direct voor ons een bus met passagiers op zijn remmen staan. En er sprong een agentje uit en hield ons tegen waar we heen moesten en zo. En hoe dat kwam. En, tenminste dacht ik dat hij allemaal zei. Maar we werden weer meteen op de route teruggezet en hij blijft net zo lang kijken totdat we weer op de goede route waren en toen stapte hij weer in zijn bus. Je kan er echt niet verdwalen, nee.
Ja, dus het vreemde verkeer is daar goed georganiseerd.
Ja, precies. Maar in de kleine plaatsjes is geen enkele kerk is meer open. Dat is wel een droevig gezicht hoor, want je ziet gras zie je tussen de stenen groeien en ruiten zijn ingegooid of er is iets anders van gemaakt van een kerk. Is ook totaal geen kerkelijk leven wat echte kerkelijke gebouwen dan aangaat verder. Meer wel, we waren op het eind van onze reis. Het valt trouwens op dat als je in zo'n land bent, dat je allemaal dingen doet in zo'n land, dat je zegt, nou gelukkig dat we dat maar hebben gedaan. In Nederland had je dat nooit gedaan.
Zoals bijvoorbeeld?
Dat is een beetje een lang verhaal, maar ook. Zoals bijvoorbeeld toen we weer terug gingen naar de grens, werden we nog erger gecontroleerd, vooral op lectuur. We hadden de naam van die man waar we geweest waren, die hadden we verbrand al. We wisten niet waarom, maar we hebben hem gewoon verbrand. En dat was nog goed ook, want ze hadden beslist dat ze bij de grens gevonden. Ze hebben namelijk op die plaats gekeken waar het adres verborgen was. En ook met autoreparaties en zo
We wilden de trap een keer door de rem heen, want een heel oud DAFje waar we mee gegaan. We dachten, als we het nou afpakken bij de grens, dan is het niet zo erg. Dan zijn we maar een paar honderd gulden kwijt. En dan gaan we gewoon weer op de trein terug naar Nederland. Maar zo'n DAFje dat heeft dan vaak wat gebreken zo. We trapten, toen het erop aankwam, trapten we door onze remmen heen. Konden nog wel op tijd stoppen en zo. Hoor. Maar juist die dag wilden we een bezoek brengen aan iemand. En we moesten die dag zo tegen de 1000 kilometer rijden, heen en terug. Want Rusland heeft grote afstanden. En in een oud DAFje moest je dus op topsnelheid rijden. En het ging allemaal mis. Toen konden we bij een garage brengen. Maar we dachten, toen we in die garage waren, laten we alsjeblieft maar weggaan. Laten we maar zelf repareren. Een beetje remolie erbij en wat plakband en zo. En toen ging het allemaal weer. Want als zij hem hadden gerepareerd, dan had hij er nog gestaan. Maar ook dat was zo. Je moet dus elke nacht moet je op een bepaald adres zijn. Wat je al een paar maanden van tevoren hebt afgesproken. Met vreemdelingendienst daar. En toeristendienst dan. En dat is dan een beetje naar, want je hebt geen bewegingsvrijheid. En ze letten er goed op of je er bent, of je aankomt, of je niet vroeg weggaat. Nu wilden we de ene laatste dag, de laatste dag wilden we ons contact bezoeken. Dan waren we er in de buurt, vrij dicht. Maar dat ging niet, dus dachten we, dat is een beetje risico als we dat nou de laatste dag doen. Want worden we dan gesnapt, of iets dergelijks, en we worden weer teruggestuurd naar onze camping. Dan hebben we alle onze kansen verspeeld. Dan moeten we meteen het land weer uit en zo. We dachten, als we dat nou de ene laatste dag zien te doen, dan hebben we twee kansen. Als we dan de ene laatste dag terug worden gestuurd, kunnen we de laatste dag nog een keer proberen. En dat hebben we dus zo gedaan. De ene laatste dag hadden we gedacht om vreselijk vroeg op onze camping te zijn. En dan vlug de tent opzetten. En dan die ene laatste dag gaan we het contact bezoeken. En dan zouden we s'nachts terug kunnen rijden. En toch nog op een redelijke tijd, tegen 12 of zo, dachten we op onze camping terug zijn. Maar dat ging niet, we trapten dus door onze rem heen. En dat was maar heel goed ook, dat we niet dat we door onze rem heen trapten. En dat we niet zijn gegaan die dag, want die dag namelijk was de politiecontrole heel erg scherp. Gewoonlijk is het dat je in elk plaatsje van enige betekenis, dat je een politiepost hebt staan. En daar zie je al bordjes, 80, 40, 30, 20, 15 kilometer, dan moet je met 15 kilometer moet je langs het politiepostje rijden en dan kijken ze uit het hokje of ze kijken goed in je auto, ze kijken je met verrekijkers na. Dat was die dag, de ene laatste dag dus.
Oh, service toch, hè?
Ja, het was die ene laatste dag heel erg. Ze let gewoon overal op, ze keken je zelfs al aan met verrekijkers. Ja. Ze keken je ook weer na, je werd aangehouden een keertje. En we dachten, dat wordt een beetje... Ja, een beetje naar allemaal. We dachten, als we nou op die route zijn, die wel een toeristische route was, alleen niet aangevraagd door ons, omdat we te laat wisten eigenlijk het adres waar we heen moesten. Als ze dus ons nou op die route snappen, ja, dan zijn we erbij natuurlijk. En daar kwam nog bij, dat de laatste dag zijn we gegaan, dus misschien weet je dat al, de laatste dag merkten we dat die weg dat naar ons contact leidde zo onbegaanbaar was, dat als we terug zouden gegaan, hadden moeten zijn in donker, dan zouden we beslist mis zijn gereden. En zouden, het was nogal bergachtig daar, dus de weg was niet afgescheiden. Je had dus een weggetje, dat ging de berg op, en daar had je een diep ravijn naast. En meestal staan er hekken of staan er waarschuwingen dat er een ravijn naast is. En zo, maar het was daar niet. En dat zag je ook niet zo goed. En dan waren we beslist, waren we naar beneden gegaan met de DAF. Maar dat merkte dus de laatste dag en dat is allemaal dingetjes. Nou ja, dat je zegt, nou ja, daar heb je echt zelf heel weinig aan kunnen doen. Maar dat wordt gewoon allemaal geleid.
Je contact heb je nog goed bereikt?
Dat contact is goed bereikt. Dat was een straat, die moest je ook zien te vinden. We hadden helemaal geen aanknopingspunt eigenlijk. Maar het was Leninstraat, dus we moesten hem niet in een achterbuurtje zoeken. We zijn dus een beetje naar het centrum van het stadje gereden. We hebben daar onze auto een kilometer van het centrum af geparkeerd. En zijn toen in kringen gaan lopen. Zodat we steeds dichter bij het centrum kwamen. En inderdaad, we hadden al gauw de Leningstraat te pakken. En dan wordt het wel spannend, want dan heb je dus het nummer van de Leningstraat, heb je ook. En je weet niet of het nummer goed is en of het allemaal wel klopt. Dus mijn vriend die bleef op de straat. En ik ging met een Nieuw Testamentje in mijn regenjas, of maar een regenjas, Nieuw Testamentje ding, ging naar het adres toe. En het was, dan moest je eerst achterom lopen en dan kwam je pas bij het nummer, dus je moest een ander huis passeren. Het was gelukkig niet zo'n heel erg drukke straat op dat moment. En nou, dan klop je aan en dan wacht je tot de mensen open doen. Nou, en je kent geen Russisch. En er kwam een heel oud vrouwtje kwam bij de deur en ik liet me het Nieuw Testamentje zien. Nou, het was goed, ik mocht binnenkomen. Werd ik neergezet en dan moest ik even wachten, want er zou er nog iemand komen. En die iemand, die kwam ook, dat was, ja, om het allemaal Duits, we hebben Duits gesproken met, ik heb Duits gesproken met die man, het was een professor in de theologie. Die gaf geen les meer, maar die werkte op een fabriek nog. En als die ja, nog gelegenheid had, dan gaf hij nog wel les in het geheim aan studenten. Nou, zegt hij wat prachtig en, nou, die, we zijn wel eens omhelst, maar toen werd ik omhelst, ik ging bijna tegen de vlakte. Dat, ja, werd meegenomen naar een kamertje en hij pakte dat Nieuw Testamentje aan. Ik zei, prachtig, prachtig. Ik zeg, ik heb nog veel meer. Nou, toen kon hij zijn oren niet geloven. En hij zegt, hoe moeten we nou die testamentjes uit de wagen krijgen? Loopt u mee of zo? Nee, zegt hij, ga jij maar alleen, ik blijf al hier. Nou, toen gingen we naar de wagen, mijn vriend en ik. Hebben daar die Nieuw Testamentjes, ik moest weer teruggaan, Nieuw Testamentjes ontwarmen. In een plastic vuilniszak, maar die dreigde te scheuren, dus hebben we nog één omgedaan. En dan liep je daar door de Russische stad, met overal soldaten en politieagenten en andere uniformen. En ik schat, dat is geen overdreven schatting, dacht ik, maar dat tussen de 5% en 10% van de mensen in uniformen loopt. En dat zijn natuurlijk niet allemaal mensen die je aan kunnen houden, maar toch wel een deel ervan. En ja, je moest langs een politiebureau, en daar staan uiteraard een heleboel agenten voor. En je moest langs een bank, die ook bewaakt wordt daar. Nou, daar zijn we langs gegaan. En ja, het was zo zwaar. En je kon het niet laten vallen.
Gevraagd, heel vertrouwd.
Je raadt het natuurlijk niet op als een kilo peren. Nou, toen zijn we dus toch weer bijgekomen bij het adres. En nog wat meegesproken met die professor. En hij kon zijn ogen echt niet geloven. Hij zegt, nou fantastisch en prachtig en zo. En hij zegt, het komt goed uit. Want ik ga over een paar maanden, of hij nou vakantie had of iets dergelijks, weet ik niet precies. Maar ging hij naar Siberië, naar Noord-Siberië. Daar had hij ook studenten zitten, zei hij heel triomfantelijk. En die gaf hij in het geheim nog les af en toe. En hij zegt, dan kunnen die studenten kunnen eindelijk eens zien waaruit ze les krijgen. Zo erg is het daar. Nou, en toen zijn we weer weggegaan en terug naar de grens. En daar werd alles nog heel erg gecontroleerd.
Wat is het bedoel van controleren als je eruit gaat, is iets?
Nou, dat is de Russische schrijvers die heel erg in de belangstelling staan de laatste tijd. Die smokkelen literatuur naar het buitenland. Ja. Of mensen die daar wonen, gewoon familie, nee, kennis bijvoorbeeld, die hun familie in het buitenland willen schrijven. Die kunnen dat niet doen via de staatspost, maar die kunnen betere brieven meegeven aan toeristen. Want die, ja, ze wilden wat inschrijven wat niet iedereen hoeft te lezen natuurlijk. Dus de, aan de grens. Ja, dat
was het. Wat er nou gaat dat voor je reis naar Rusland? Of, Rusland is toch wel erg moeilijk. Gaan er veel teams naar Rusland?
Ja, dat gaan dus regelmatig nog alleen. Nee, maar is pas kijk in september, oktober is het nog een keer geweest. En ja, tweeën die zijn dus ook naar Siberië geweest en zo helemaal.
Met auto?
Nee, die zijn met de trein. Oh, als je die verhalen hoort. Die kwam in een plaats. Die werden zo geleid. Die kwam in een plaats met allemaal jongelui ook. En die
die mensen die hadden, die dachten dat de autoriteit hadden gezegd dat, ja, geef het maar op, christendom en zo, want jullie zijn toch nog maar de enigste. Die waren zo afgesloten dat die wisten helemaal niet dat er nog meer christenen waren. En dus toen vertelde een van ons team, die vertelde dus wat in Europa en in Amerika gebeurt en zo. Nou, die mensen die kregen het gewoon te pakken.
Die waren zo'n grote buurt, ze waren eigenlijk net een doven, weet je wel. En de put was eruit, ik weet niet, ze dachten, oh, we werden altijd gezegd, er is niks meer.
Jullie waren de blaasbalg. Jullie waren de blaasbalg.
Jullie waren de blaasbalg, ja. Nee. Die jongelui die gingen gewoon terug naar het hotel, maar die gingen gewoon zingend over straat.
Dat was gewoon in Rusland?
Ja, gewoon in Rusland. Het was helemaal in Siberië.
Ik zou zeggen dat ze dronken waren.
Ja, maar ook hoe een ander team, hetzelfde team geleid, die moesten ook naar iemand toe. En dat was zo, die kon alleen maar, die ene kon Russisch en de andere kon alleen maar Engels. En dat zijn ze heen gegaan. En nou, toen hadden ze het adres en toen kwam ze op een verkeerd adres. Ze hadden een vol adres bij de naam, de straat en de plaats. Toen zeiden ze, nou, en ze hadden een andere adres, alleen maar de straat. En verder niks. Met het nummer. Nou ja, dus toen hadden ze gezegd, nou ja, logisch. We hebben het volgende adres, daar gaan we heen. Dat is normaal. Doe je dat? Ik bedoel, als je niet een adres compleet hebt, geen naam, verder niks, je weet niks. Nou, dan ga je dus niet zo gauw heen. Dat adres was compleet, dus daar gingen ze heen. En nou bleek het dat die mensen daar al twee jaar al niet meer woonden. Waarschijnlijk waren die ook gearresteerd of zo. Dus toen kwam ze helemaal op het verkeerde adres. En toen zei ze, nou, dan hebben we niet goed geluisterd of zo naar weer. Dan hebben we fout gedaan. En toen zijn ze dus in het gebed gegaan. En toen werd het toch duidelijk dat ze toch naar dat adres moeten gaan. Waar ze alleen die straat van hadden met het nummer. Maar toen zijn de andere partners, ja, ik heb wel heen gaan, maar je weet helemaal niet hoe die mensen heten. En je kent ze helemaal niet, je weet niks. Wat moet je zeggen? Nou, dus, ik voel heel sterk, dan moeten we daarheen gaan. Dus toen gingen ze toch heen. Die anderen besmetten er nog een beetje. Want dat was zo, hij kon Russisch. En hij moest dus het woord doen. En toen zei hij in de drank vond dat ze toch naar het adres moesten gaan. Ja, jij hebt maar het adres. Wat moet ik zeggen? Wat moet ik zeggen? Nou, en toen liepen ze zo heen en weer voor die deur, daar hebben ze het nummer gevonden, een heel grote ijzeren deur voor. En nou ja, hij zei, ja, wat moet ik nou zeggen? Nou, ik zei, nou, dat zien we dan alweer. Dus toen hebben ze geklopt, en toen hoorden ze iemand aankomen, en toen keken ze door de sleutelgat, een heel groot sleutelgat wat erin, toen zag iemand aankomen. En toen voor de deur, nou, toen zei, ja, wat zou ik nou moeten zeggen? Dus toen ging de deur open, en toen dacht ik, ja, wat zou ik nou moeten zeggen? En toen zei die broeder ook, kom binnen broeders. Ja, en toen waren ze zo verbaasd. En dus in zekere zin waren ze al verwacht. Toen zei ik, kom binnen broeders, zei iemand. En toen kwamen ze binnen, dus ze wisten meteen dat het goed was. En het bleek dat het daar een soort geheime hoofdkwartier of zo was van de ondergrondse en van de geregistreerde kerk in Rusland. En daar kwamen net al de leiders bij elkaar. Dus ze hadden dus precies het juiste adres en kregen de juiste informatie die ze allemaal nodig hadden. Dus hoe de heer leidt, dat was onwonderbaar. Maar het schijnt wel dat het ook in Siberië, die kan ook meer, de mensen meer open zijn en vrijer dan in Moskou en zo.
Gisteravond hebben we nog even gezegd, vaak gesteld zijn ons bewust dat we samensfeerders zijn. Maar ik hoop dat ze hem toch in Rusland wel helpt naar het bewustzijn wakker te roepen. Want dan ben je heel zichtbaar, kennelijk, in samenswering tegen een bestaande orde.
Er is ook een andere broeder die ontmoette, die woonde buiten Moskou. En ik heb al een keer over meer verteld, een andere broeder. Maar die man had ook 10 jaar gezeten, die was er nog maar 2 jaar uit. En ondanks dat hij stond dus tot zijn middel toe in water, moest hij zomers hout hakken en zo in het koude water. En dan 's winters was hij in een cel, wat niet verwarmd was, moest hij zich springend warm houden. Om het bloed te circuleren.
Dat is iets voor de mensen die van koud hadden op de bed stond.
Maar deze man was zo vuur dat hij had toch
wel... Vuur,
nee,
hij had ook al verschillende mensen tot de Heer gebracht in het kamp. En nou in het dorp, waar die woonde, waren er weer een 60 gelovigen waar ze waren. En die man die zei, als wij weten, als jullie weten ons een bericht te geven, waarom kom je niet met meer Bijbels? Kom met een auto op, met meer Bijbels. Als wij weten, als jullie onderweg zijn, dan willen wij met onze gemeente voor vaste en verbinding. Zei die man, omdat ze, nou, ze zitten gewoon weer om te springen, om het woord van God. En dit was dus een ouder iemand, maar het was ook een jongen van een jaar of 21. Die wil studeren dus voor dokter wou hij studeren. En, omdat hij van zijn geloof uitkwam, mocht hij niet studeren. En is hij dus van school hebben ze hem afgestuurd. En nou werkt hij dus ook gewoon op de fabriek. En zo zijn de situaties daar. Als voor de Heer uitkomt, dan wordt het wel erg scherp gesteld.
Zoals ook onder de Bijbel die een keer, het is natuurlijk ook belangrijk welke vragen ze je stellen aan de grens. En Anne was in Rusland geweest, kwam eruit. En aan de grens vonden ze zijn Nederlandse Bijbel, nou ja goed, je bent dan in het buitenland, maar ook nog een of andere tijdschrift op Denen, geloof ik. Ze ging, toen had ze Bijbels achtergelaten, ging dus het land weer uit. Toen hebben ze twee vragen gesteld. Hebt u meer Bijbels bij u? Nee. Had u op de heenreis meer van die tijdschriften?
Er was een ander team dat ging naar Joegoslavië. Dat was een Jews met een mission of zo. En naar Tsjecho, en dat vonden ze. Gewoon hebben ze wat gevonden, dat is ook bijna terug, geloof ik. En toen vroeg ze ook te doen aan, waar heb je dat vandaan? Toen zeiden die jongens van mijn vader. Wat doet je vader? Ja, die is leraar.
Ja.
Ja. Ja, dan keer ik zoiets vertellen misschien nog.
En die allemaal uit zijn testament.
Ja.
Ik denk dat de meeste vrouwen kennen hier. Nee? Nou, het is ook ergens. Een jongen is op een avond in het donker. Allemaal achterweggetjes en gangetjes naar een geheime samenkomst. Ja, die gebeurt wat juist wat gebeurde. Kom. Eens pas een halt. Politie. Waar ga ik naartoe? Ja. Kijk, als je dan zegt, ik ga naar een geheime samenkomst, dan zegt de politie, daar heb ik ook een belangstelling voor, mag ik mee? Ja. Jullie zitten ook wel voor. Ja. En, maar ja, dat je zat dus in de bakkers naar daar toe, maar dan wordt het hele groep opgerold. Hè? En liegen wilde hij ook niet. Nou ja, dan heeft hij gewoon gezegd, ja, we moeten vanavond het testament van mijn oudste broer openen. Geef toe, het was geen volle evangelie. Daar is hij bijgezet, nou is hij opgestaan. Gaat het kunnen blijven. Maar goed. Een kennis van mij zei, moraal is de waarheid. En alleen de waarheid. En niet stand de waarheid. Niet altijd de volle waarheid. Misschien was het niet gek om te bidden voor de christenen daar. Je voelt wel, wij kunnen ons dat niet voorstellen, hè? Maar als je zo lang uitkomt, dan is net, heb je het ook zo kort, dat is iets van je afrolt en ik kan weer ademen.
Ik heb dus ook een keer gehad, alleen al naar de grens toe in Roemenië, waar we gewoon eens kijken hoe het bij de Russische grens uitkwam, maar een kilometer of 40 naar vrij, zo'n onbehagelijk gevoel op je af. Dan is het net als de hele demonische macht op je aankomt, de donkerheid. Je voelt het, het is heel erg depressend soms.
Dat is natuurlijk veelzeggend. Even bij het onderwerp weerbaar worden, is dat natuurlijk een heel belangrijk punt. De atmosfeer geladen kan zijn. Het is, Joegoslavië is nog wat vrijer dan geweest is, maar ik weet nog, we zijn een keer op bezoek geweest in Zagreb bij een zuster, die is ook hier in Nederland geweest. moet je even voorstellen hoe de mensen leven. Hè? Die zuster, die was hier op de samenkomst, of het nou Oldenbroek was of een of andere. We hebben een klein gat, geen Oldenbroek is hier wel. Maar een of ander plaatsje. En daar heeft Oliver van der Bijl gesproken over Joegoslavië. Die zuster heeft de hele nacht niet geslapen. Ze was doodsbenauwd dat ze weer in Joegoslavië terugkwam. Dus gearresteerd ze worden omdat ze midden in een samenkomst was geweest voor de Joegoslaviërs. Alsof hier in elke plaats een geheime agent Joegoslaviërs zou zitten. Maar dat is de atmosfeer daar. En toen we daar kwamen, de auto, toen heeft ze, zei ze heel onschuldig, zou misschien de wagen om de hoek kunnen parkeren. Waarbij toen onmiddellijk begreep dat ze niet wilde dat een buitenlandse wagen voor de deur zou staan. Veronderstel eens dat hier bij VNA een buitenlandse wagen voor de deur zou staan. Zou je kunnen slapen wel? Huh? Want dit is een volkomen andere wereld. Dat moet je meegemaakt hebben uit het kunnen aanvoelen. Ja, ik weet niet of je allemaal gehoord hebt van die drie honden. Die in gesprek met elkaar. Ik kom uit Engeland, dan uit Frankrijk, dan uit Oost-Duitsland. En hoe is het bij jou in Engeland? Ja, heel sta ik niet alles meer, maar oh, ja, ik krijg genoeg te eten. Dus. En in Frankrijk? Nou ja, zit ook altijd de handels en altijd moeilijkheden. Zo, maar, oh, maar ja, vooruit. En bij Oost-Duitsland? Dat is prima. Ik krijg net zoveel worst als ik hebben wil. Alles mag. Maar nou, waar ben ik gebleven? Ik was zo dolgraag ook eens een keer kunnen blaffen. Hier ziet het net aanhouden. Hij schrijft dit, het is vertaald dan. Nucleaire detonaties, dat zijn van ploffingen, in de lucht boven het aardoppervlak. En dat is het voornaamste aanwendingsgebied van nucleaire explosieve wapens. Sturen geweldige steenmassa's naar boven in de atmosfeer. De kracht van een atoombom in de kilotonnenklassen zou voldoende zijn om zoiets van 1000 ton gesteente te doen verdampen. Indien H-bommen, iedere H-bom van de megatonnenklasse, zoiets van miljoenen tonnen. Nou, even kijken.
Megaton is
een miljoen, hè? Mega is miljoenen. Kilo is 1000, ja. Het enorme mechanische geweld dat door die thermische detonatiewerking wordt ingeleid, leidt tot de verstuiving van nog veel grotere massa's gesteente. Door de trek van de naar boven stijgende gloedwolken wordt dit stof tot vele kilometers hoogte ten dele tot in de stratosfeer gebracht, waar het zich over alle werelddelen verdeelt. Het uitgeworpen stof bij de uitbarsting van de Krakatau, is dat nog een bekend begrip tegenwoordig? In 1883 is er die vreselijke uitbarsting in de Krakatau geweest. En het uitgeworpen stof had nog jarenlang tot in Europa toe eigenaardige verkleuringen en beneveling van de zon te gevolgen. Ja. Evenzo, alleen in nog veel grotere mate, veroorzaakte de opwaaiende stof een atoomoorlog en belangrijke vermindering van het licht van zon, maan en sterren. Het is moeilijk te schatten hoe groot de verduistering van het zon- en maanlicht zal zijn, maar men kan met zekerheid zeggen dat bij inzet van alle atoom- en waterstofbommen in de tienduizenden een veel sterker verduistering dan 30% zou optreden. De in grote hoogte trekkende stofwolken laten een soort van verduisterings- en verkleuringverwachting, het Tyndall-effect, zoals er staat, de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd geel als bloed. Wat zei
je?
Wat zei ik dan?
Geel.
Zeg geel?
Ja.
Nee. Maar nee, geheel staat. Normaal werd geheel als. Ja. Geheel. In Openbaring is er sprake van die berg die valt daar in de zee. En dat gaat ook als. En er werd iets als een grote berg brandend van vuur in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed, het derde deel van de schepsen van de zee die mee waren stierf, en het derde deel van de schepen verging. En hij heeft ook een stuk erover dat dat het gevolg is van een atoomaanval op zee. En er viel een grote ster branden als een fakkel uit de hemel, en ze viel op het derde deel de rivier en op de bronnen de wateren. En het derde deel de wateren werd alsem. En men had natuurlijk in die tijd geen woord voor atoomvergiftiging of zo. En dit is een mogelijke verklaring. En vele van de mensen stierven van het water omdat het bitter geworden was. En het derde deel van de zon werd getroffen, het derde deel van de maan, het derde deel van de sterren.
zodat het derde deel daarvan verduisterd werd. En de dag voor het derde deel geen licht had en de nacht is gelijks. Wee hun die op de aarde wonen. Door drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood. Kun je zo makkelijk zeggen, maar hoeveel is het mogelijk een derde deel van de mensen? Over 1000 miljoen, hè? Door vuur en rook en zwavel. En er kwam bliksemstralen en stemmen en donderslagen en een aardbeving en zware hagel. En er kwam een boos en kwaadaardige spel aan de mensen. Geef ook te denken. Kwaadaardige spel. De zee werd bloed als van een dode. En alle levende wezens die in de zee waren stierven. In de rivieren en in de waterbronnen werd het water bloed. De zon werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door de grote hitte. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen. En er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was. Zo hevig was deze aardbeving, zo groot. En de grote stad viel in drie stukken uiteen. En de steden der volken stortten in. En alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet meer gevonden. En grote hagelstenen en talentzwaar vielen uit de hemel op de mensen. En de mensen lasterden God. Vanwege de plaag van de hagel. Want de plaag daarvan was zeer groot. Nou, ik zou nooit aanbevelen om een heel weekend hierover te houden.
Nou, ik wou niks zeggen.
Ja.
Zou je beroerd van worden?
Hè? Nou ja, dat is een keer goed. Dat is wel eens een keer goed om beroerd van te worden.
Nee, maar ik bedoel wel dit. Dat als je niet heel sterk staat in je geloof. Dat je daar... dat er mensen zijn die een zwak zenuwgestel hebben, zoals ik hier zit. Dat je daar gewoon angstcomplexen of depressies van zou kunnen krijgen. Mm-hmm. Als je dit te diep op je in zou laten werken.
En als je niet eerst...
Omdat je een kind van God bent.
En als je niet eerst, dan heb ik opzettelijk eerst dat een openbaring gelezen. Dat eerst het einde getoond wordt. Dat de hele schepping God aan beter niemand moppert. En niemand zegt, oh, wat heb ik het zwaar gehad. En die grote mens niemand tellen kon die uit de grote verdrukking komt. God looft en prijst. En je steeds weer ziet dat aan het eind iedereen God de eer geeft. Maar is het eerlijk, als wij nu weten dat deze dingen in de Bijbel staan, is het eerlijk om verder te gaan om de mensen nooit een keer te waarschuwen? Als je natuurlijk niets anders verkondigt dan dit, is dat niet de bedoeling. Maar ik dacht dat Theo niet zo vreselijk veel over gesproken werd. En vergeet niet dat niemand zoveel over de hel gesproken heeft als de liefdevolle Jezus. En als deze dingen staan te gebeuren, Jezus zegt, waakt altijd biddende, dat geen staat mocht zijn te ontkomen. En ontkomen betekent niet altijd dat je de leeftijd komt, maar ergens spreekt Gods woord toch veel van bewaringen. Zal ik dan de hoofdstukken geven dat iedereen voor zichzelf naar kan gaan? De eerste tekst was natuurlijk grote verdrukking Matteüs 24. Het tweede gedeelte is Jesaja 13. Er zijn verschillende teksten, die kunnen we zelf opzoeken in het hoofdstuk. Dit is natuurlijk lang niet volledig wat ik hier heb, maar het is dacht ik wel genoeg om een beetje indruk te geven wat de wereld te wachten staat. Jesaja 13. Jesaja 24. Jesaja 29. Jeremia 25. Joël 1. Joël. Ja, ik heb maar één wijsheid gehaald. Weet die dag, want mijn bijste dag is Heer. En als er verwoesting komt, ik van almachtig. Joël 1 was 15. Dan Zefanja. Voorkomen zal ik alles van de aardbodem wegvagen. Zefanja 1. Of ik 1 jaar. Dan Zacharia 11. Ik zal de bewoners der aarde niet langer sparen. En er staat bij, ik lever de mensen over, alle in de macht van hun naaste. En moet je opeens denken aan toen David gezondig had het volk te tellen. Ja, niet het volk te tellen, maar dat ze dan geen zoengeld gaven. Toen heeft God aan David 3 mogelijkheden gegeven. Eén mogelijkheid was, 3 jaar was niet, er was sprake van 3 jaar en 3 maanden en 3 dagen. Overgeleverd in de hand van de vijand. Of hongersnood. Of het heeft David maar gekozen in de hand van de Heer te vallen. Ja. Hij wil niet graag over, hij liever aan de Heer overgeleverd zijn dan aan de vijand. Maar hier staat nadrukkelijk: ik lever de mensen over, al in de macht van hun naasten. En zij zullen de aarde tot de woestenij maken. Dan Maleachi 4, die dag komt brand als een oven. Dan Lucas 24, vers 34. Dat die dag niet plotseling over u komen. 1 Thessalonicenzen 5, 2 en 3. 1 Thessalonicenzen 5, vers 2 en 3. Spreekt van plotseling verderf. 2 Petrus 3. Dan enkele teksten in de Openbaring 6. Dan verschillende teksten uit heel sterk uit Openbaring 8. Dan Openbaring 9, vers 18. Openbaring 11, vers 19. Openbaring 16. Een heel rij teksten. Dit is natuurlijk een ontzaglijk, vreselijk ernstig onderwerp. We kunnen ons ook geen voorstelling van maken, maar een klein voorbeeldje. De vier engelen die tegen het uur, de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden. En het getal der legerscharen van de ruiterij was 2 × 10.000, 10.000-tallen. Ik hoorde een aantal. En aldus zag ik in dit gezicht de paarden en hen die op gezeten waren. Ze hadden rossige en blauwe en zwavelkleurige harnassen. En de koppen der paarden waren als leeuwenkoppen. En uit hun bek kwam vuur en rook en zwavel. Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood. Door het vuur en de rook en de zwavel die uit hun bek kwamen. Want de macht der paarden ligt in hun bek en in hun staten. Want hun staten zijn als slangen met koppen en daarmee brengen ze schade toe. Nou, die moet je altijd voorzichtig zijn, maar hier is sprake van paarden. 100 jaar geleden bestonden vele woorden niet tegenwoordig bestaan. Het woord atoomrollen bestond 100 jaar geleden niet. En de Bijbel is natuurlijk nog veel vroeger geschreven. Maar in de Indianen van Amerika, toen zij een trein zagen de eerste keer, hadden er geen woord voor. Maar ja, ze moesten kunnen aanduiden. Hoe hebben ze dat genoemd? De ijzeren rots, paard en bleekgezichten. Ja. Ja. IJzeren paard. Het woord locomotief bestond niet in geen Indiaanse taal. IJzeren paard. Nu is hier ook sprake van paarden. Maar deze paarden zien er wat typisch uit. Ze hebben staart als slangen. En een slang is een rond, langgerekt iets. En deze paarden hebben kracht in hun kop en in hun staart. Nou, dat is al gek, want een paard heeft nu, die kan flink bijten als het wil. Maar zijn kracht zit in zijn achterpoten. Ja? Maar hier is sprake van paarden die kracht hebben in kop en staart. En met hun kop brengen ze schade toe. Nou, denk eens even aan een langgerekt iets. Op de een of andere wijze zit in die kop zit kracht. Ja? En in die staart. Raket. Ja? De aanduidingskracht in de staart. Maar met hun kop, tegenwoordig zeggen we atoomkoppen, brengen ze schade toe. Er was toen geen andere taal om zo'n ding duidelijk te maken. Daar had gaan we woorden voor. Ja.
Is dat een feit die dat zo maakt? Kun je dat aannemen?
Nou ja, ik bedoel, dit is een grote mogelijkheid. En er staan die dingen ook in hetzelfde gedeelte. Uit een bek kwam vuur en rook en zwavel. Sommigen zien dat als lange afstandskanonnen en zo, die nou een schade toebrengen. Vuur en rook en zwavel, dat is precies wat je krijgt bij een kanon. Maar wie er interesse van heeft en moeite wil doen om eens vrij moeilijk materiaal door te werken. Ik weet niet of Tante Joze nog een voorraad heeft, maar het boek van Philbert moet erbij zeggen, je hoeft natuurlijk niet alles te slikken wat erin staat. Bijvoorbeeld, we hebben net gelezen in de Openbaring 12, van die vlucht van avond gegeven. En dat verklaart hij dan dat de paus met de vliegtuig veilig heeft gebracht wordt. Dat kan ik helemaal onderschrijven.
Ja, ik heb gelezen ergens dat waar U2-vliegtuig, alsof verkenningsvliegtuig, ja, toen is dat afkledingsvoedsel erbij zit. Iemand in Duitsland, dat is een keer een mogelijkheid. Zeg dat is in 8, dus 13.
8, 13. Oh, niet 8.13, oh ja, 8.13. Krijg aan het vliegende punt des hemels. Ik luister naar WD, ja. Je moet voorzichtig zijn, maar één ding is natuurlijk wel zeker. Wij zijn een beetje aan gewend geraakt. Sommigen van ons zijn geboren eigenlijk nadat atoombollen gevallen waren. Ik weet trouwens helemaal niet hoe ver de mensen tegenwoordig zich een voorstelling van maken, maar ik heb het niet bij me. Maar ik heb een beschrijving van de indrukken die de mensen hadden bij de allereerste atoomontploffing in Amerika, in de woestijn van Nevada. Nou, als je dat leest, ze zaten op kilometers afstand wat die mensen toen meegemaakt hebben. En het is heel typisch dat degene die het beschreven dat gedaan hebben in de taal van het boek van de Openbaring. Ja. Ze zagen een licht dat boven het licht van de zon uitging. Een verblindend licht. Hè? En je weet dat bijvoorbeeld toen de bommen vielen op, een atoombom viel op Hiroshima. Daar heeft bijvoorbeeld in rotsen of steden, muur, gewoon de schade gezien. Achteraf. Daar had iemand daar gezeten. Die persoon was gewoon verdampt. Maar je zag nog even de schade waar hij gezeten had. Zulke dingen. Het is eigenlijk afschuwelijk om door te gaan, maar het is toch wel nodig dat de mensen die tegenwoordig zo, ja, gruwelijk eigenwijs zijn. Ja. Ik kan me voorstellen dat iemand een standpunt heeft. Ik kan me voorstellen dat hij door de christenen afgeschrikt is van de evangelie, al die dingen meer. Maar je vindt tegenwoordig mensen zo afgrijzelijk eigenwijsheid. En achter het alles zit eenvoudig, maar zit dit ene, de weigering, de absolute weigering over een schep te willen buigen. Dat zit er. En hoe zegt Paulus ook weer? Wij dat week beschikkers, heren, bewegen de mensen tot het geloof, niet? Je moet natuurlijk niet altijd hierover spreken. En het is misschien in al de weekenden weer gehad om dit, het is ietsjes van gezegd, maar het is dacht de eerste keer dat ik deze tekst ervoor gelezen had, zoals ik me herinneren kan.
Nou, wie heb je als meerderheidsstudies
aangegeven? Oh ja, dat op schrift. Ja. Die zijn trouwens, ik ben niet verklappen, maar die zijn zelfs hier op het ogenblik nog verkrijgbaar. Eobaas heeft ze pas gebundeld. Dat zijn die grote dingen. Tante Jodie heeft ze liggen. En dan heb ik ook allemaal op de teksten. En het stond destijds een kracht van omhoog. Ja.
Maar dat is via Transworld Radio. Ja,
dat ook dat, ja. Oh, luister je wel eens naar?
Ik maak altijd, als ik nu luister, krijg ik altijd de break.
Maar we moeten eindigen. Zullen we even die tekst nemen in zonder veel commentaar? Het is goed dat je aan de ogen krijgt. Lucas 21. Lucas 21 vers 9. En wanneer je hoort van oorlog en onlusten, raakt dan een paniek en verlies je geloof.
Nee,
staat er ja. Laat u niet beangstigen. Dus als je je wel laat beangstigen, ben je ongehoorzaam. Hè? Want die dingen moeten eerst geschieden. En dan in vers 24 is een korte beschrijving van de verwoesting van Jeruzalem ten tijde van Titus. Er zullen vallen met de scherpte des zwaards, als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zo vervuld zijn. En er zo'n tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken. Vanwege het bulderen van zee en branden. Sommige mensen vatten het geestelijk op, maar dat kan natuurlijk letterlijk voorkomen, het bulderen van zee en branden. Kun je je voorstellen? Hoeft maar een waterstofbommetje ergens in zee te vallen, en haalt Nederland wat overstroomd, en je krijgt een ontzettende buldering van
Ja? Ja, ik weet niet hoe, maar de laatste tijd is zo vaak gebeurd dat er op zomerdag een grote watermassa in zee komt en gewoon de boten gewoon verdwijnen.
Mm-hmm. Oh ja?
Ja, dus het was op Tisselvlak met Tissel ook gebeurd. En Kosser, die is er dus nog goed afgekomen, maar die was opeens, was hij gewoon kwam zo op zee uit, een grote golf, en weg, hele Kossertje. En die ben er goed afgekomen nog. Er schijnt meer te gebeuren van die diepte.
Huh? Dat heb ik niet gehoord nog. Terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst. Radeloze angst onder de volk, hè? Terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen die over de wereld komen. En van hetzelfde uitgelopen. Want de machten der hemel zullen wankelen. En dan zullen ze de zoon des mensen zien komen op een wolk met grote macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te gebeuren, laat dan uw hoofd zakken. Richt u op. En heft uw hoofd omhoog, want uw verlossing is nabij. Vers 24. Ziet toe op uzelf dat uw hart nimmer bezwaard wordt door roes en dronkenschap en zorgen van levensonderhoud. En die dag niet plotseling over u komen als een streek. Want hij die dag zal komen over allen die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. Dat is nogal wat, hè? Waakt, dit is een heel belangrijke tekst, waakt te allen tijden, bidden, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des Mensen.
Dat gij in staat moogt wezen te ontkomen, hoe je iets kunt vertellen over wat ons kan tegenhouden om te ontkomen.
Tegenhouden? Nou, daarvoor hoeven veel mensen niks te doen. Gewoon doorgaan op manier. Maar om te ontkomen, is dus een leven voortdurend contact met de Heer, een leven van gebed staat die wakende en altijd bindende. Als wij dit doen, ja, en uiteraard ook voor de Heer werken, dus de mensen die de recorden luisteren, als wij waken voor de Heer werken, en ook soms als we pas komt dit zo lijkt, voorzichtig zijn, de mensen waarschuwen, ja. Dan is er sprake van ook een waardig geacht worden deel te hebben aan die komende eeuw.
Maar doet u dus sprake zijn als het dat maakt van mijn mogelijke atoomoorlog? Hmm? Ik weet maar één mogelijkheid om te voorkomen, dat is niet meemaken.
Ja.
Als je inhoudt voordat die atoomoorlog uitbreekt, wie die zult ontkomen zijn, wordt hij er weggenomen moet worden vandaag.
Ja.
Er staat ook dat zij die zegel hadden, dat die geen schade toegebracht mochten worden.
Nou, of we moeten echt een bijzonder bescherming van dingen hebben, dat ons dus niets gebeuren zou.
Hoe het precies gebeurt, staat er natuurlijk niet. Er staat wel in 1 Thessalonicense 1 dat wij verlost worden van de toekomende toren. En dan moet je natuurlijk wel onderscheid maken tussen de grote verdrukking die de mensen elkaar aandoen, en het uitgieten van de schalen van Gods toren. Ja. En één mogelijkheid is, er staat in Bainiwa dat als bij de laatste bezuin wordt de verborgenheid Gods vervuld. En weet u al wat de verborgenheid Gods is, de gemeente. En na de zevende bezuin krijg je dan de uitgieting van Gods toren. Dus de tijd nu kan ik verder op in te gaan, maar je kent de gedachte van de Perusia. De keizer komt uit Rome. Het ontvangstcomité gaat de stad uit hem tegemoet. En samen komen ze de stad in. Nu is dus de mogelijkheid deze, dat tussen het moment van aan de hemel verschijnt het teken van de Zoon des Mensen, tussen dat de engelen de uitverkorenen bijeenvergaderen, en dat de Heer met zijn gemeente op aarde komt, dat daar een kort tijdsverloop is, en dat periode is waarin ook die torenschalen uitgegoten worden. Dat is een mogelijkheid. Ik weet dat mijn voorzitter uitzet, dat is een mogelijkheid, die kun je gedacht houden. Niet. De moeilijkheden ontstaan zo vaak, iemand zegt, ja, de Bijbel leert dat. Hè? Wordt vaak gezegd, de Bijbel leert dat, wat helemaal niet waar is. Je kunt het soms uit destilleren, maar het moet voorzichtig zijn.
Ik zou dat verhaal voor 6 graden
kunnen doen. Nou, is natuurlijk sprake van zo'n tijdperk, maar
Want er staat ook in de zoon van die vrouw, dus, ja. Wordt, en dat er dan 1260 dagen zijn dat die anderen.
Hoewel, wij diegene achterblijven zijn kinderen van de Heer.
Ja.
Ja, 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 ja. En dit weten we zeker. Dat altijd het beste is voor onszelf, voor de Heer en voor onze naasten. Om wakende bidden te zijn en de hele weg met de Heer te gaan. Ja. En de Heer heeft er niet zozeer belang bij dat je precies weet hoe het gaat. Precies op welke manier je bewaard wordt. Maar dat je dit wel weet. Neem bijvoorbeeld Jezus zelf. Hij is toch van alle dingen het voorbeeld. Zij wilden hem grijpen, maar zijn uren was nog niet gekomen. En ik stel het altijd zo dat als wij in de wil van de Heer leven, kan ons niets overkomen voordat onze taak volbracht is. En was niet Johannes Hus die op de brandstapel zei, tot deze uren ben ik geboren. Dit is het hoogtepunt van zijn leven. Maar blijkbaar is zijn taak volbracht. En is het ook niet zo, dit lijkt me ook een zeer grote waarschijnlijkheid, dat de collectieve Christus, de gemeente, Paulus noemt de gemeente ook de Christus, dat weet je wel, hè, 1 Korinthe 12, dat de collectieve gezallen, de collectieve Christus, dezelfde weg zal gaan als de persoonlijke Christus. En hoe ging de persoonlijke Christus? Toen hij begon te prediken, ja, had hij grote scharen, een geweldige opwekking, geweldige dingen. Maar met verloop van de tijd gingen zelfs Johannes 6, vele van zijn discipelen gingen niet meer met hem. En hoe verder je komt, hoe meer het werk van de Heer Jezus een volkomen mislukking ben. En het de laatste keer dat de wereld hem ooit gezien heeft, hing een naakte bloeding tussen twee moordenaars en een Romeinse galg. Dat is de indruk die gewekt werd. En toen was de zaad geslagen. En het is zeer goed mogelijk dat in deze eindperiode, dat er uiteraard God grote dingen doet. Als je bijvoorbeeld nou zou zeggen, ja, in Amsterdam komt enkele weken tijd 10.000 mensen tot bekering. Dat zou toch een geweldige opwekking zijn, hè? Dat is nog niet 1%. En de mogelijkheid is zeer groot dat het einde van de kerk zal zijn en volkomen mislukt. En dan is de duivel geslagen. Dat is de kerk, dezelfde, de kerk ook een Gethsemane krijgt en een Golgotha. Maar, dan gaat de roepstem, en zij hebben hem overwonnen. En misschien dat we met de tijd kunnen we iets over het weerbaar worden te zeggen. Zij hebben hem overwonnen. Maar, dat gaat langs de weg van Gethsemane en Golgotha.
Ik dacht, ik kom er ook van uit de vaak zo schijnbare nederlaag, heeft God altijd de grootste overwinning.
Ja. Wij werken met reclame, met veel haar, en we maken graag indruk, hebben een geweldige grote samenkomst, en die waren, ja, de Jezus precies aan noemen. Het begin had die grote scharen, en het werd, ja, en vele van zijn discipelen wandelden niet mee met hem. Wat zei Jezus tegen die 12? Jongens, alsjeblieft, laat jullie hem toch niet in de steek. Wat zei Jezus? Wil het God niet gaan? Ja, en toen op het einde hebben de allerlaatste hem verlaten. Maar de Vader is wel bij mij. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen was het ook hemel en aarde helpen, maar niet door de hel, maar de hemel en aarde verlaten. Door de hel niet. Maar als je ziet hoe die weg. Wie wil de Heer danken?
Vader, dank u wel. Dank u voor uw boodschap. Heer, bedank u dat wij niet anders van punt tot punt hoeven weten, Heer, dat we de hele weg met u mogen gaan, Heer. Dat dat tot eer van uw naam zal zijn. Heer, dat wil ik ook samen met al degenen die het hoofd voor u buigen, Heer, zeggen dat we verlangen om de weg met u te gaan, Heer, van stap tot stap, helemaal. Heer, tot eer van uw naam, want u bent waardig om ons hele leven tot uw beschikking te hebben, Heer. Of dat gij in kunt doen wat gij wilt. Heer, uw naam zij, lof en eer. En aanbidding en heerlijkheid, Heer. Halleluja. Amen.
Amen.
Van het rijtje van waken, werken, waarschuwen, weerbaar worden en waardig worden, hebben we een tweede punt nog bijna gezegd van het werken. En misschien dat we dan ook iets meer stof op het gebed hebben als Kort-Burke, maar daar is een lichte blad vallen. Dat kun je wel beter zien en horen misschien. Voor de microfoon is het ook beter.
Ja. Over, hoe was het op mijn werken, niet?
Nou, zoals jullie weten, misschien niet allemaal, maar
dus bij kruistochten.
We werken dus in Oost-Europa.
Weet je wat kruistochten is?
Ja, dat is een zending wat dus in Oost-Europa werkt. En we hebben dus lectuur en boeken. Dus bijbels het meest en boeken. En dus als er auto's nodig zijn, auto's of bromfietsen of bandrecorders. Nou ja, noem maar op, alles wat nodig is, kleren. Dus dat wordt allemaal via kruistochten wordt dat georganiseerd. En dus wordt naar Oost-Europa getransporteerd en ik luister zelf ook wel eens en op het ogenblik ben ik dus meer in de garage bezig omdat verleden jaar, dus verschillende van jullie hebben al gehoord dat verleden jaar er zijn wel meer dan 43 teams weg geweest en we geloven dat er is dus meer een groei ook onder jongelui, echt een verlangen om hun vakanties dus door te brengen om wat te doen, ook om werken, dus niet alleen om op je luie rug in de zon te leggen, maar ook om te werken in die vakantie voor de Heer. En er komen dus meer en meer mensen die geïnteresseerd zijn om naar Oost-Europa te reizen. En we geloven dat er wel dit zomer, komende zomer, wel 60 teams weg kunnen gaan. Dus daar zijn voorbereidingen voor nodig. En bedoel, als het groeit, dus meer en meer mensen interesse hebben om te gaan reizen en de Heer leidt en zo, dan moet je ook zorgen dus dat het materiaal er is om mensen ook weg kunnen. En dus dat doe ik op het ogenblik het meeste. Maar het is wonderbaar hoe de Heer je leidt ook in praktische dingen. Inzicht geeft om dingen te bouwen of te verbouwen. En alles omdat je daar ook wijsheid voor nodig hebt.
Moet wel eens verbouwd worden,
ja? Ja. Soms wel.
Ja.
Het is prachtig iets om het te doen. Ja, hoor, ik vraag gerust af en toe wel eens in mijn handen. Als Brezhnev dus zou weten wat er gebeurde, nou, ik weet niet dat hij dan in zijn handen vreemd, maar.
Ja. Misschien juist wel, dat heb ik.
Ja. Maar aan de andere kant merk je ook dat Duivel zal ook alles proberen om een kink in de kabel te gooien. Als het dus een werk voor de Heer gedaan wordt, dan. En het is zo dat de duivel ziet dat hij